Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door zuster Bea van de Borre en Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in deze uitzending waarin zuster Bea van den Borre ons verder enkele feiten aanhaalt uit het leven van priester István Rogozin, na wat beschreven staat in het boek Zwerver voor God. Vanaf 1989 herwon het land Hongarije zijn vrijheid, zoals vele andere Oostbloklanden. Belangrijk te onthouden is dat na zijn laatste gevangenschap van 1 jaar zijn pastorale zorg minder gericht was naar de weeskinderen, maar meer gericht naar de zieken en de ziekenhuizen, de gevangenen en het inspringen in verschillende parochies. En heel in het bijzonder vertelde zuster Bea ons over de door hem gerestaureerde en uitgebreide putkapel of bergkapel of boetekapel op de Vrijheidsberg aan de westrand van Boedapest, waar zuster Bea ook woont. En we starten met een opname waarin priester István zelf in 1994 vertelde hoe een dag eruit zag. Het start om 5 uur 's morgens, om dan terug thuis te komen om 20 uur. In 1994 was István reeds 79 jaar oud, maar onvermoeibaar.
Ik sta op altijd 's morgens om 5 uur op en dan ga ik direct naar de Franciscaan kerk. Daar doe ik mijn gebeden en meditaties. En dat neemt tenminste 2 uur tijd. En dan ben ik feitelijk mijn bezoeken. Ik heb vele zieken die ik moet bezoeken. En ook kinderen. En rond 10 uur kom ik aan in mijn bergkapel. Als alles goed gaat. En mijn grootste werk is nu toch door zo in het kapel. En feitelijk om 10 uur en half ben ik daar de heilige mis. En verder doe ik dan na 11 uur het hospitaal bezoeken. Mijn terrein is Hans Budapest. En om 3 uur en half, dan begin feitelijk zo'n eerherstellende rozenkransgebed. En dan om 5 uur is ook officieel mes. Dus deze mes die wordt meest bezocht, deze mes om 5 uur. En dat duurt gewoonlijk tot 6 uur. En na 10 blijf ik nog bedden, zo een beetje aanbidding, zo omtrent nog 1 uur. En ik kom gewoonlijk rond 8 uur thuis.
En zo vertelt zuster Bea over de hulp die zij hem kon aanbieden. Maar ze keert ook even terug naar de periode voor de bevrijding van het land.
Als ik gekomen ben, ik 28 jaar, hij was toen 50 jaar. Hij was een ijzeren gordijn, hij was zeer sterk afgesloten. Ik heb altijd gezegd, ik kom hier in een grote gevangenis. Maar ik zeg, de mensen waren zo dankbaar voor een beetje lucht uit de andere wereld, moet je bijna zeggen, dat we met zeer, zeer veel liefde altijd ontvangen geweest zijn. En natuurlijk, hij had toen gezien, ik kan met die kinderen spijtig genoeg niet meer zo dat doen wat hij zo graag deed. Hij probeerde altijd, maar iedere keer werd hem geblokkeerd. En ik zeg, daardoor heeft hij een andere opdracht. Hij was geen mens die lui was en die daar op de steen bleef zitten en treuren dat hij niets meer had. Onmiddellijk zag hij weer een nieuw horizon. En in heel Budapest verzorgde hij de oude mensen die toch, en ook die families die geteisterd waren door de oorlog en zo. Zo zijn wij zeer veel, ben ik van morgen tot avond praktisch overal met hem rondgereden waar hij toen ging. Dat was in de tijd van de IJzeren Gordijn, maar we moeten ook daarmee rekening houden dat ik niet lang kon blijven. Ik moest iedere keer een visum krijgen, aanmelden bij de politie, afmelden bij de politie als ik wegging. Op het laatst heb ik het klaar gekregen van een maand te blijven. Maar dan wist hij al dat hij weer in het gevangenis moet. En daardoor hebben ze die tijd van zijn gevangenis een beetje opgeschoven, omdat er zogezegd een bezoeker van het buitenland bij hem was. In ieder geval, ik heb hem toen zeer, zeer veel kunnen helpen. Op alle gebieden praktisch. En dan later ook met de kapel. Veel heb ik hem begeleid met zaken te gaan halen. Op praktisch alles wat hij graag deed en hulp nodig had, heb ik praktisch gedaan. Priester Stefan is overal gevraagd geweest, ook zijn boek is toen uitgekomen, Wij kunnen niet zwijgen, in het Hongaars, Isten Vandora, om voordrachten te geven in heel het land. Daar heb ik hem praktisch overal daar naartoe gevoerd. Ik was praktisch van morgen tot avond met hem.
Het einde van de communistische bezetting betekende ook een eerherstel voor priester István Rigötszi, na wat hij al die jaren had meegemaakt tijdens de Sovjet-bezetting. Zo werd hij op 17 december 1991 door het opperste gerechtshof van Hongarije volledig gerehabiliteerd. Al zijn, zogezegde, misdaden tegen het communisme werden hem vergeven. En zo kwam de nieuwe burgemeester van Vác hem na de bezetting om vergiffenis vragen voor al het leed dat de stad hem toen had aangedaan. In 1992 werd hij trouwens ereburger van deze stad. Maar er volgden nog meer erkenningen.
Ja, ondertussen heeft hij vele eretekens gekregen. Hij is erekaplaan geworden van Lourdes. Hij is erekaplaan geworden van Vác voor de kinderen die hij daar verzorgd heeft in Kisvác. Ereburger van hier, van de twaalfde wijk hier in Budapest. Dan heeft hij speciale tekens gekregen van de staat, het Zilveren Kruisje voor zijn caritatief werk. Dan heeft hij weer een ander diploma, een aanerkenning gekregen, omdat hij zoveel kinderen verzorgd opgenomen heeft en een echte burgers daaruit gemaakt heeft. Verschillende. Dan is hij ook op het laatst nog kanunnik geworden. Dat heeft hij toch met vreugde, also, met dankbaarheid aangenomen van de bisschop van Vác. Heeft hij dat gekregen, dus zijn bisdom.
In het boek Zwerver voor God beschrijft priester István het bezoek in 1986 van de nu heilige moeder Teresa van Calcutta aan het bejaardenhuis in het bedevaartsoord van Maria Remette, enkele kilometers ten noordwesten van Budapest. Dit huis, zijn huis, had István reeds geschonken in 1981 aan de primaat-kardinaal Lekai, waarmee hij zeer bevriend was en die hem ook zeer steunde. Wat is er dan van deze, zoals we dat vandaag noemen, woonzorgcentrum geworden?
En dan moet zeggen, dat is weer een caritatieve daad die gegroeid is. Want achter dat huis lag een braakliggend land. Dat heeft de kerk dan ook gekocht en heeft dat huis kunnen vergroten, dat er meer ouderlingen daar dan konden wonen. En niet alleen dat, doordat daar een ouderlingenteheen was, na de val van de IJzeren Gordijn, heeft de kerk ook dat park die daarnaast lag, want het is een grote bedevaartplaats, Maria Remmete, heeft dat, de kerk dat teruggekregen. En daarin zijn nog drie huizen eigenlijk gebouwd geweest. Zodanig eigenlijk dat begin, die daad van Atje, dat hij zijn eigen huis geschonken heeft aan de kerk, heeft eigenlijk een lawine ontwikkeld voor oudere mensen. De mensen die in de omtrek, die de geburen van hem, van dat huis van Atje, die waren dan ook oud, die hebben dan dat dan ook dan aan de kerk geschonken. Zodanig dat het een hele blok ouderlingen te hem geworden is. Wat men zeggen moet, dat toen bestond in Hongarije geen katholieke ouderlingen te hemen. En kardinaal Lekai heeft zich daar werkelijk verdienstelijk gemaakt om voor de ouderlingen te zorgen. Voor de grote families was zijn specialiteit en ouderlingen. Maar hij was ook zeer dankbaar altijd voor Reguetje Isvan, is soms bij hem in zijn woning komen middagmalen enzovoort. Zo moet zeggen, hij heeft altijd goed contact met, proberen toch, waar het mogelijk was, te houden met bisschoppen en kardinalen en zo. Ik wil hier ook bij zeggen, want soms denkt men dat priester Stefan in zijn ijver voor zijn priesterwerk en voor de opdracht die hij zag, en natuurlijk de vele tegenkanten die hij daardoor moest overwinnen, dat hij soms niet respecteerde de staat of de bisschop of de kerk. Dat is volledig verkeerd. Hij is altijd de eerste geweest die de bisschoppen zijn opgezocht in die tijd. Maar natuurlijk, de bisschop mocht met hem niet altijd te doen hebben. Want hij had van niemand vrees, maar de meesten hadden van hem vrees gehad. En daarom zijn ze dikwijls, ze zijn niet thuis of ze kunnen hem nu niet ontvangen. Maar hij heeft altijd de eerste weg die hij moest doen. Geef God wat God toekomt en geef de keizer wat de keizer toekomt. Dat heeft hij zeer trouw gedaan. En natuurlijk een groot godsvertrouwen, omdat hij altijd zeer duidelijk de voorzienigheid in zijn leven gevoeld heeft, heeft hij zich daar zeer sterk altijd kunnen opbouwen.
En in die zin was er uiteraard een grote band met kardinaal-primaat Jozef Mincenti, wiens levens- en lijdensweg gekend is en voor Istvan zijn grote voorbeeld was. Zo droeg hij elke zesde van de maand, Mincenti overleed op 6 mei 1975, een mis op ter zijner gedachtenis aan het graf in de Sint Adalbertus-kathedraal van Estergom.
Hij was van vaderskant, was een verre familie van Mincenti. Natuurlijk, Mincenti was ook een harde natuur die zich niet buigde voor wat niet van God was en zeer trouw aan God gaf wat God toekomt en niet alleen wat de keizer toekomt. En dat heeft hij natuurlijk als voorbeeld voor hem, dat was voor hem een zeer groot voorbeeld. Mincenti is hem ook komen bezoeken in zijn wezenhuis in Vaats, in Kisvaats. En dan heeft Mincenti hem daarna een zeer schoon briefje geschreven en hem bedankt voor zijn edelmoedigheid en zijn uithoudingsvermogen en zijn geloof. En toen als hij daar in Vaats was, had Mincenti aan de kinderen gezegd, ja, of van Atja, ik zie hier niet anders als kinderen, maar ik zie hier geen spijs, zegt men hier. Een kamer waar eten is en zo, voorraad is. En dan is een kind gekomen en had gezegd, we hebben een, en heeft dan het tabernakel getoond. Zo christelijk heeft priester Stefan toen die kinderen opgevoed.
Een andere ontmoeting van István was in juni 1990 met koning Boudewijn en koningin Fabiola tijdens hun bezoek aan Hongarije. Stefan kreeg de kans het koninklijke paar te ontmoeten in de Matthiaskerk in Budapest, waar hij dagelijks de heilige mis opdroeg. Dit bezoek was 3 maanden na de mini-koningskwestie ontstaan, nadat de koning had geweigerd de gedeeltelijke depenalisering van abortus te ondertekenen en zich had beroepen op zijn geweten.
Koning Boudewijn en Fabiola, ik is priester Stefan speciaal daar gaan groeten in de Matthiaskerk. En speciaal gaan bedanken omdat hij toen niet ondertekend heeft voor de wet om een abortus. Daarvoor is hij extra hem gaan opzoeken, ja. De koning heeft natuurlijk hem zeer vriendelijk ontvangen en Vlaams geantwoord.
Deze problematiek bekommerde István, want hij was ook zeer bezorgd, naast zijn zorg voor de ouderen, de zieken en de gevangenen, voor de vele jonge, ongehuwde moeders.
Hij heeft wel verschillende meisjes zo ontmoet, en vooral omdat hij wist dat ze eigenlijk, hoe zou ik moeten zeggen, in een diepe put gevallen zijn omwille van armoede enzovoort en van geen directe opvoeding. Meisjes die in verwachting waren, die alleen stonden en die nu wisten hoe ze verder zouden leven eigenlijk. Zo heeft hij eigenlijk verschillende toch geholpen dat ze, als ze een kind geboren hebben, dat hij dat verzorgde. Want de meesten die dit toen zo ontmoetten, waren allemaal diegenen die abortus zouden plegen. Hij is dan zeer veel met hen bezig geweest. En die hij met geldsteun, met geestelijke steun, met al probeert dat te redden. Ik ken er zo persoonlijk 3. Vooral die ene, die Chilla, die hij toen in Turkbalint dan een oud huis heeft in orde gebracht. En zij heeft dan andere kinderen bij hem genomen. En ze is dan ook getrouwd met de vader van dat kind die zij eigenlijk had willen afdrijven. Van 3 families weet ik heel zeker dat hij zelfs dan gezorgd heeft dat ze een goed huwelijk hadden. En heeft dat allemaal dan nagaan dat dus de kind die zogezegd afgedreven zou worden, toch een familie kreeg. De moeder en de vader die dan tezamen kwamen. En heeft dan ook een huisje of een woning voor hen verzorgd dat ze verder konden leven. Daar heeft hij toch zeer veel tijd in gestoken. Ja. Want ik weet, ik zelf heb met hem veel rondgereden om naar zulke verschillende bureaus om die officiële papieren voor hun alles in orde gemaakt en zo. En daarom had hij de koning ook speciaal bedankt dat hij die wet niet ondertekend had. Omdat hij zelf hier met zoveel in contact kwam.
We horen István het ook even aanhalen over de jongeren die op de leeftijd van 18 jaar vrijkwamen uit staatsinstellingen.
Zo verwaarloosde kinderen, vooral die uit de staatsinstelling komen, 18 jaar oud en ze mogen weg, moeten weg. En ze staan daar zonder iets. En natuurlijk, meest van deze, ja, gaan op een slechte levensweg. Ja. En zo zijn er dan ook velen die dan natuurlijk abortus plegen, de meeste. Ten andere, de abortus is hier bevorderd. Ja. En ik heb altijd getracht zulke jonge meisjes te redden. Ja.
Op 31 juli 1993 overleed koning Boudewijn en priester Stefan hield een herdenkingsmis in zijn putkapel, waar vele prominenten aanwezig waren, waaronder de toenmalige ambassadeur van België. Ik stel voor enkele jaren voorop te lopen, want in juni 2002 ontmoette István koning Albert en koningin Paola, ook op bezoek in Boedapest. En zuster Bea herinnert het zich nog goed, en vooral een kleine anekdote met koningin Paola tijdens een receptie.
Wij eten nog ook koning Albert ontmoet en Paola. Daar was ik bij. De vrouw van de president van het land, Dalma Arsson, die had je ook zeer, zeer graag gehad. En die wist dat wij Belgen, toch ik Belg en zij, en had je ook in België veel te doen had. Die had ons extra uitgenodigd op het parlement. En dat was eigenlijk schoon afgelopen. We hebben dan een middageten gekregen met nuntjes en met alle politicus. En toen was er zo'n kleine receptie daarna nog. En dan was koningin Paula alleen. En we zijn dan naar haar gegaan, omdat we dachten, die arme vrouw staat daar alleen op. En dan heeft ze beginnen te vertellen over haar vele kleinkinderen die ze had. En ze heeft ons daarna ook een foto gestuurd. En dan heeft ze ook een beetje gevraagd wie dat daar op de burg, wie dat daar eigenlijk regeerd heeft. Want het parlement ligt tegenover de burg, de koninklijke burg. Een beetje was ik wel verwonderd, want tenslotte, de laatste koningin was keizerin Sita. Of koningin Sita. En die was eigenlijk tenslotte de grootmoeder van de prinses Astrid, haar man. Dus ze was eigenlijk aanwezig op het huwelijk van prinses Astrid. Also, we hebben eigenlijk tamelijk schoon met een ander kunnen spreken. En priester Stefan had dan ook over zijn kinderen gesproken. We hebben eigenlijk een schoon gesprek.
Het jaar 1993 was het jaar van het gouden priesterjubileum van priester István. En dit werd uiteraard gevierd in de maand maart met een heilige mis in zijn putkapel. Maar door het vele volk moest het buiten gebeuren en zelfs tijdens een sneeuwbui. Maar ook werd een heilige mis opgedragen in een te klein geworden kathedraal van Vaats. Op Pinksteren, 30 mei 1993, volgde een jubileummis in de Matthiaskerk, waar de Vlamingen werden uitgenodigd om er massaal aanwezig te zijn. Maar daarnaast kwamen ook bussen toe uit Slowakije en Roemenië, waar nog vele Hongaren wonen. De mis werd opgedragen door Stefan, de toenmalige pastoor van de Matthiaskerk, en door eerwaarde heer Frans Willepit van de VZW, het werk der Arendjongskens. En tijdens de mis werden in de kerk Vlaamse liederen gezongen. De Vlamingen werden nadien ontvangen op de Belgische ambassade in Boedapest. In datzelfde jaar, 1993 in augustus, op verzoek van de Vlaamse vrienden, kwam Stefan naar Vlaanderen en uiteraard ook naar Banneu om zijn gouden priesterjubileum te vieren. Hij droeg 11 jubileummissen op. Begin september 1996 kreeg Hongarije het bezoek van paus Johannes Paulus II. Stefan kon hem meerdere malen begroeten. In 1999 zien we Stefan nogmaals op bedevaart vertrekken naar Medjugorje. en hij kon meerijden een ganse nacht door met de vrouw van de toenmalige president van Hongarije. Maria Tsjudzjana Günther, gekend samen met haar man voor haar vele caritatieve initiatieven, zoals voornamelijk ten voordele van gehandicapte kinderen. In 2001 komen István en zuster Bea even terug naar Vlaanderen en draagt hij onder andere de heilige mis op in het kleine bedevaartskerkje van Villers Notre-Dame bij Aad, dat onderhouden wordt door de gemeenschap van zuster Bea het werk. In juni 2004 vinden we Stefan samen met zuster Bea terug in Vlaanderen en in zijn Poperingen naar aanleiding van een tentoonstelling over hem. Op zaterdag 12 juni 2004 droeg hij dan in Datizele in een volle basiliek de mis op. We gaan even luisteren naar wat István verklaarde over de beleving van het geloof in zijn Vlaanderen na zijn laatste bezoeken.
In Vlaanderen is het zo met die grote rijkdom en is toch veel veranderd, zoals ik het laatste maal had ondervonden. Ik was gewoon dat Vlaanderen zo zeer christelijk was, zo diep christelijk. Maar ik ben nu ook zeker dat het voor diep christelijk is, maar dat toont lang men niet meer zo.
Het jaar 2008 was dan weer een groot jubeljaar met 150 jaar verschijningen van Lourdes, 75 jaar verschijningen te Banneux, 65 jaar priesterschap van István, 60 jaar bestaan van de VZW, het werk der Arendjongskens, en tenslotte het 10-jarig bestaan van zijn Putkapel, na de laatste inwijding. En tenslotte was er in september 2019 de 50ste herdenking van de eerste ontmoeting in Boedapest tussen priester István en moeder Julia Verhagen, stichteres van de geestelijke familie Het Werk. Deze herdenking werd herdacht met een plechtige eucharistieviering in de Putkapel, voorgegaan door de primaat van Hongarije, kardinaal Erdő, in concelebratie onder andere met de opvolger van priester István, de jonge pater András Herály, lid van dezelfde gemeenschap. Niet voor niets dat men István soms ook de Don Bosco van Hongarije noemde.